Dit is de boeddhistische omroep. Vandaag kunt u luisteren naar religieuze muziek uit Tibet, Mongolië, China en Japan.
De klank van de shakuhachi, de klassieke Japanse fluit, was lang geleden in Japan gewoon op straat te horen. De monniken brachten met hun preken en fluitmuziek het boeddhisme dichter naar de mensen toe. Dit fluitspel is een belangrijke spirituele oefening in het Japanse zen-boeddhisme. Het is voor de speler een manier om wijsheid en geluk te bereiken. De titels van de composities zijn vaak poëtisch, zoals bijvoorbeeld Een klok luidt in de lege lucht. Hoewel de Boeddha in India leefde, was het boeddhisme daar al vrij snel ten einde. Buiten India werd het de religie van miljoenen mensen. Al in de eerste eeuw van onze jaartelling kwam het boeddhisme via Sri Lanka terecht in Birma, Thailand, Cambodja en Vietnam. Deze zuidelijke tradities behoren tot het Theravada-boeddhisme. In het noorden verspreidde het boeddhisme zich naar China, Korea en Japan. En later bereikte het ook Tibet en Mongolië. Vandaag wil ik u een impressie geven van de religieuze muziek in de tempels van de noordelijke tradities die behoren tot het Mahayana-boeddhisme. Rondreizende boeddhistische monniken namen hun rituelen, geschriften, gezangen en instrumenten mee, en deze werden geleidelijk in de plaatselijke tradities geïntegreerd. Nadat in de 6e eeuw het boeddhisme via China en Korea in Japan gearriveerd was, ontwikkelde zich daar Shomyo, een boeddhistische liturgische zang. Het woord Shomyo is afkomstig van het Sanskriet woord Shabda Vidya, wat zoiets als zuivere stem betekent. Shomyo wordt al ruim 1000 jaar onveranderd uitgevoerd door monniken van 2 verschillende sectes, de Shingon en de Tendai. In hun rituelen werken ze met mantra's, heilige woorden, en met mudra's, geheime handbewegingen. Beide sectes gebruikten in het begin dezelfde teksten en gezangen, maar vanaf de 10e eeuw hebben ze zich apart ontwikkeld met eigen teksten, melodieën en vocale technieken. De teksten zijn in het Sanskriet, het Chinees en in het Japans. En de tekstregels of frazen worden afgerond met het geluid van de klankschaal, bekkens of een handbel. Er wordt zowel strak als met versieringen gezongen. U hoort Taiyo, een lied van de Tendai-secte dat in kanonvorm wordt gezongen.
Ah.
Shamyo wordt in de tempels in Japan alleen door monniken beoefend. Toch zijn er tegenwoordig ook vrouwen die Shamyo leren. Junko Ueda, die in Nederland woont, verdiepte zich behalve in de klassieke Japanse luit, de Satsuma Biwa, ook in Shamyo tempelzang. Ik vroeg haar wat kenmerkend is voor Shamyo.
Ja, de oudste en de grootste scholen zijn Tendai en Shingon. En beide scholen hebben die oorspronkelijke traditie van de 8e eeuw weten te bewaren. Dus na 1200 jaar zangen ze nog dezelfde stijl, zeg maar.
En wat is nou kenmerkend? Kun je een voorbeeld geven even daarvan?
Shomyo heeft een soort van de kettingstructuur van die veel gebruikende of minder gebruikende melodiepatronen. En deze melodiepatronen heeft een opmerkelijk lange melisma. En deze melisma's heeft eigenlijk geen absolute duur of zo, maar dat is een gevolg van die lengte van de adem van de monnik. En bijvoorbeeld, melodiepatroon heeft een naam. Bijvoorbeeld Yuri-patroon, zal ik even een beetje voorbeeld doen. Yuri-patroon is... Bijvoorbeeld, ja, of een ander voorbeeld, Iromawashi, het is een beetje actieve melodiepatroon, bijvoorbeeld. Zo, die shomyo wordt altijd in groepen verband door monniken vertolkt. Dus.
En nou ben jij een vrouw, je bent helemaal geen monnik, geen non. Nee. Hoe kom jij nu aan deze traditie? Van wie heb jij dat geleerd?
Ik heb deze traditie geleerd van een monniken van Tendai school in Japan. En vorige eeuw, zeg maar rond 1960, er was een nieuwe beweging in Japan. Dus ontdekking van de oude traditie, zeg maar. En ik was eigenlijk, ik studeerde compositie in de conservatorie in Japan. En toen ik ga de allerlei Japanse traditionele muziek gaan luisteren. En ik ontdek eigenlijk deze oude traditie. Die ik helemaal niet kende toen. En tegelijkertijd, ik was ook aan het studeren voor die biwa-muziek. Dat is nou mijn werken, om alles biwa spelen. En dan realiseer ik me die verband met shomyo en ook die traditionele Japanse muziek. En ook, dat is zo in de historie, shomyo had heel veel invloed op die ontwikkeling van de traditionele Japanse muziek. Dus ik wou deze oorsprong leren. En ook tegelijkertijd heel veel Japanse, aantal Japanse componisten gaan deze muziek ontdekken en gaan gebruiken in hun muziek. Alles een nieuwe compositie. Dus bepaalde monniken worden ook heel actief in de nieuwe muziek. En zo komt mijn leraar mij tegen en dan, ik kom voor hem deze muziek leren, zeg maar.
Maar het is dus niet exclusief voor monniken. Leken mogen het ook leren?
In de ceremonie het is strictly exclusief alleen voor monniken. Maar muzikale zin, dat kun je leren als je... weet goede leraar die aan jou die traditie geven, dan ja, dat is geen probleem.
En geeft het je nou ook een bepaald gevoel als je die liederen zingt?
Nou ja, shomyo zang voor mij is Ik streef geen doel of resultaat of zo, maar Shomyozang voor mij is heel dagelijks. En niet als eten of zo. Dus als je Shomyozang zingt, dan voel je heel lekker. Dat jouw lichaam gebruikt, adem gebruikt. Zo, ik heb niet echt boeddhisme gestudeerd of zo, maar het is meer voor die dagelijkse bezigheid voor mij om te doen. Dus ik doe echt dagelijks iedere ochtend de Shomyo zingen.
U hoorde Junko Ueda, zangeres en biwa-speelster. China kende al lang voor onze jaartelling ceremoniële muziek. Ritueel en muziek werden gezien als basis van discipline en orde, als harmoniserend voor de geest. Muziek kon het hart in de juiste richting leiden, vonden ze, en zuiverheid bevorderen. Boeddhistische rituelen hebben vanaf de eerste eeuw een plaats gekregen naast de al bestaande Taoïstische en Confucianistische rituelen. U hoort nu een fragment uit een avondceremonie van de oude Fanbai-sekte. Fanbai is Chinees voor het Sanskriet woord Brahma. Deze Chinese sekte ontstond al in de vierde eeuw. Het gezang San Gui Yi gaat over de drie vreugden waarin men toevlucht zoekt. Dat zijn de Boeddha, de Dharma of wet en de gemeenschap, de Sangha. In China heeft zich behalve de traditionele tempelzang tussen de 6e en 12e eeuw ook een instrumentale tempelmuziek ontwikkeld, die eeuwenlang gespeeld werd aan het keizerlijke hof, de Zihua-tempel. Zoals bij veel muzikale tradities wordt deze muziek al jong geleerd. De monniken beginnen met lesgeven als de jongetjes nog maar een jaar of 7 oud zijn. Naast de gebruikelijke instrumenten uit de boeddhistische tempeldienst, de gong, de trommel, bekkens en de handbel, hoort u hier verschillende soorten fluiten, waaronder een pansfluit en de sheng, het mondorgel. Dat is een cirkel van bamboepijpjes van verschillende lengtes die met de mond aangeblazen wordt en akkoorden kan voortbrengen. Thank you. Zongtangshu, muziek voor de grote centrale hal, werd gespeeld door boeddhistische monniken van de keizerlijke Zihua-tempel. Mongolië is wat later, sinds de 13e eeuw, verankerd geraakt in het Tibetaans boeddhisme. En vanaf de 16e eeuw werd het de officiële religie. Sindsdien waren ook de leiders in Mongolië Tibetanen. De Mongoolse cultuur is dus sterk door die van Tibet beïnvloed, wat nog te zien is aan de tempels en de kloosters. Door de Russische overheersing is het boeddhisme in de 20e eeuw sterk onderdrukt, maar sinds kort zijn er weer tempels in gebruik genomen. In de Mongoolse muziek zijn behalve Tibetaanse elementen ook sporen uit het shamanisme, de oude natuurreligie, terug te vinden. U hoort een ceremonie in het Gandan-klooster voor de overgang van zomer naar herfst, waarbij Ulan Sakyus, de strijder tegen de kwade geesten, wordt aangeroepen. Hij is helemaal in het rood en draagt een pijl en boog. Hij heeft een diadeem van menselijke schedels op zijn hoofd en een ketting van schedels om zijn nek. De instrumenten in dit Mongoolse ritueel, drums, korte en lange horens, schalmeien, schelpen, bekkens en handbel, vind je ook in Tibet terug. Daar vestigde het boeddhisme zich in de 7e eeuw. Kenmerkend is dat veel religieuze muziek op heel lage toon wordt gezongen. Die stemveranderingen zijn bedoeld om beter met de godenwereld te kunnen communiceren. Daarnaast is deze manier van zingen een spirituele oefening op de weg naar verlichting. De handbel is het instrument dat in alle boeddhistische tradities zorgt voor punctuering van frazen en zinnen. Ook de geknobbelde bekkens hebben die functie. Luistert u naar de invocatie voor de godin Yeshiki Mamo, een van de 9 bewakers van het geloof. Zij kan angstaanjagende vormen aannemen en is ook de godin van de vernietiging.
Yeah.
Op deze korte muzikale pelgrimage hoorde u muziek uit de belangrijkste Mahayana-tradities. Een volgende keer komen de religieuze muziektradities in de landen van het Theravada-boeddhisme aan bod. Dat zijn Sri Lanka, Cambodja, Thailand, Vietnam en Burma.
Dit programma werd gemaakt door Jeannette Werkhoven. Ze sprak met de Japanse zangeres Junko Ueda. In onze rubriek De Agenda meld ik u enkele cursussen en seminars in het Maitreya Instituut in Emst. De cursussen worden gehouden op 18 en 20 mei en op 15 en 17 juni. Het thema is de stadia van het pad naar de verlichting. De cursus staat onder leiding van Geshe Sonam Gyaltsen en de Nederlandse vertaling is van Hans van den Boogaard. Na de zomer gaan de cursussen verder en, indien het mogelijk is, telkens het derde weekend van de maand. En dan geef ik even wat bijkomende informatie. De traditie van de Lamrim is zo oud als het Tibetaans boeddhisme. Vanaf het begin hebben grote meesters in navolging van de Indiase wijsgeer Atisha het boeddhistische pad naar de verlichting samengevat tot een overzichtelijk geheel dat uitermate geschikt is voor praktische toepassing in meditatie. De eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen zal de verschillende onderwerpen waarop wordt gecontempleerd uitgebreid uitleggen en relateren aan de praktijk van vandaag. Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van de Lam Rim Chenmo, de uitgebreide verhandeling over de stadia van het pad naar de verlichting, dat geschreven werd in de 14e eeuw door de Tibetaanse meester en yogi Lama Tsongkhapa. Tevens zal gebruik worden gemaakt van het moderne commentaar op deze tekst door Pabungka Rinpoche, in het Engels gepubliceerd onder de titel Liberation in Our Hands. De aanvang vindt plaats op vrijdagavond om 8 uur 's avonds dus. De kosten zijn 160 gulden voor leden. Aanmelding per telefoon en ik geef nu het telefoonnummer 0578661450. Heeft u zelf tips voor dit programma? Aarzel niet en meld ze ons. Ons adres is Wilhelminastraat 21, postcode 1211RH in Hilversum. Telefoonnummer 035-629-3195. U heeft geluisterd naar de Boeddhistische Omroep op 747 AM. Graag tot over 2 weken.